Michiel de Ruiter was aanvankelijk een jongen uit een erg volksniveau, volkslaag van de bevolking in Vlissingen. En wilde graag naar zee, dat vond hij leuk. Zoals sommige jongens brandweerman willen worden en dan een politieagent. Zo wilde hij naar zee. Dat vond zijn vader maar niks. Dus die heeft hem aan andere baantjes geholpen. En bovendien wilde hij hem naar school hebben. En dat ging niet, want hij werd van alle scholen geschopt waar hij was. Dus op zijn 11e was hij nog steeds analfabeet. Toen heeft zijn vader hem bij zijn lurven gepakt en aan boord van een schip gezet en gezegd, als jij dan varen wil, vaar dan maar. Toen heeft hij een drietal tochten als hoogbootsmansjongen, dus de laagste matroos die er is, gehad met suikervaart op Brazilië. En daarna heeft zijn moeder, die van iets betere familie was, hem ervan afgehaald en gezegd, jij moet naar school. En die heeft hem aan haar broer gegeven om als een soort pseudo-vader die hem wat manieren moest bijbrengen. Veel weten we niet van die periode, maar wel dat hij met zijn 17e weer volledig geletterd en zelfs rekenend en schrijvend en alles naar zee ging voor walvisvaart. Enfin, daar heeft hij dus een carrière gehad. Eerst walvisvaart en daarna gewone koopvaart. En hij was een slim jochie en hij heeft daar goed verdiend. Dus toen hij als koopvaarder in 1641 gevraagd werd om te vechten voor de Nederlandse vloot, toen heeft hij aanvankelijk geweigerd en gezegd, ik doe het één keer uiteindelijk. Die ene keer, daar was hij helemaal disgusted over, want de andere schippers die waren volgens hem laf en ondeskundig. En hij bleef dus gewoon aan de wal en hij zei, ik ben gepensioneerd en ik heb mijn schaapjes op bedrogen en ik ga niet meer varen. Toen is hij na 1651 door Maarten Tromp, de oude heer Tromp, gevraagd om voor één tocht mee te gaan. Want Nederland kwam in oorlog met Engeland, in de Eerste Engelse Oorlog. En nou, daar heeft hij met veel tegenzin en onvergaald door Jan en Alleman heeft hij gezegd, nou vooruit dan maar voor één tocht. En dat is het begin van zijn carrière geworden. Van die ene tocht tot 1676, toen hij sneuvelde, is hij dus, nou voorzichtig gezegd, de grootste admiraal geweest die Nederland ooit heeft gepresteerd. En volgens buitenlandse historici de grootste zeekundige strateeg en tacticus die de wereld ooit gekend heeft. Beter dan Nelson. Zelfs volgens Engelsen beter dan Nelson.
Maar dat moet toch een goede tocht geweest zijn dat hij daarna ermee door bleef gaan.
Hij heeft in de Eerste Engelse Oorlog eigenlijk de enige overwinning van de Nederlandse vloot op een Engelse eskader bereikt die in de Eerste Engelse Oorlog bereikt is. We hebben in die Eerste Engelse Oorlog niet zo erg veel gepresteerd. Behalve dan die eerste ene, de slag bij Plymouth. En toen de Tweede Engelse Oorlog, dat was puur de Ruiters Oorlog. Toen was hij commandant en toen heeft hij de Engelsen een pak slaag gegeven. Onder andere de tocht naar Chatham, wat de Engelsen noemen de Medway Raid. En in de Derde Engelse Oorlog heeft hij de Engels en gecombineerde Engels-Franse vloot heeft hij verjaagd.
Hij zal het dan inderdaad ook in zijn vingers gehad moeten hebben om dat strategisch goed aan te pakken.
Nou ja, hij had waarschijnlijk de aanleg ervoor. Ik bedoel, hij heeft geen. In die tijd kon je niet naar school voor een Naval College of iets van die naart. Dus je ging gewoon. Je leerde het in de praktijk en gebruikte je gezond verstand.
En in die tijd heeft hij het ook voor elkaar gekregen om te trouwen en nazaten te produceren?
Hij heeft vele malen getrouwd. Hij is 3 maal getrouwd geweest. 2 keer is zijn vrouw gestorven bij de geboorte van een kind, terwijl hij op zee zat. En toen hij de 3e vrouw trouwde, een weduwe, toen heeft hij gezegd, dan nu ga ik aan wal blijven wonen, want nu is het welletjes. En ook daarbij is het niet gelukt, want uiteindelijk is hij gesneuveld terwijl zij aan wal was. Ik ben afstammeling van een dochter uit het 2e huwelijk. En hij heeft dus kinderen uit het 2e huwelijk, en uit het derde huwelijk. En uit het derde huwelijk zijn er ook afstammelingen tot in deze tijd. En die hebben een andere naam, die heette de Ruiter van Stevenink.
En hebben de ruiters de Wild daar iets mee te maken?
Nou, we hebben om de zoveel tijd een familiereunie. En eens in de 50 jaar, in 1907, heeft mijn vader dat voor het eerst gedaan. En in 1907 heeft mijn grootvader het gedaan. Nee, in 1957 mijn vader en in 2007 heb ik het laten doen. Een stamboom laten opmaken van alle afstammelingen van de ruiter. En daar komen dus uiteraard die ruiter van Stevenings ook voor. Want die stammen af van de jongste dochter. Ik stam dus af van de oudste dochter.
En hoeveel nazaten zijn er inmiddels?
Nou, voorzichtig gezegd, een stuk of als je over de hele wereld rekent, dan zitten er nog wel wat in Australië, Afrika, Amerika enzovoort. Maar als je over de hele wereld rekent, denk ik een stuk of 600.
Die nazaten, zitten die ook in de zeevaart of in de marine?
Nou, nee, dat niet noodzakelijkerwijs. Daar is geen verband aan. In mijn geval, in zekere zin wel. Mijn overgrootvader, mijn grootvader, mijn vader en mijn zoon zijn allemaal marineofficieren geweest. En ik zelf niet, maar in mijn lijn is de marinetraditie wel heel sterk gehandhaafd.
Is dat niet ontzettend zwaar om die naam mee te dragen en dan toch nog een carrière op zee te maken tegenwoordig?
Nou ja, hij werd natuurlijk in zijn opleiding wel gepest. Dus mijn zoon als afstammeling van de ruiter. Van nou, die grootvader van jou die draait zich om in zijn graf als hij jou ziet. Maar dat is, nee, voor de rest is hij gewoon, hij heeft zijn vak beoefend.
Ik heb wel eens een schilderijtje gezien van Michiel de Ruiter. En wat me er van bij staat is dat hij een enorme bos haar had. Maar dat zou wel een pruik geweest zijn.
Ja, en als u kijkt op de website www.deruiter.org, dan ziet u een uitvoerig overzicht van schilderijen, afbeeldingen van de ruiter. En de meest op hem lijkende afbeeldingen zijn allemaal met kort haar. Maar hij is natuurlijk op schilderijen door schilders afgebeeld met een maliënkolder en met een kuras en met een harnas en dat soort dingen, maar die heeft hij nooit gedragen. En zo ook dat lange haar niet.
En is hij ooit in de adelstand verheven?
Jazeker, in Denemarken en in Spanje. In Denemarken in 1659 en aan de hand van die in adelstandverheffing danken wij het familiewapen, wat ik ook nog steeds draag. En datzelfde wapen is door koning Frederik III van Denemarken in 1659 aan de ruiter gegeven. In Spanje is hij tot hertog verheven, maar dat gebeurde postuum. En de Nederlandse prins Willem vond dat niet zo fijn. Want die vond de hertog zou dan de hoogste adel in Nederland zijn. En de stadhouders van Holland waren graven van Holland. Dus die stonden eigenlijk een stapje lager. Dus dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Dat we zeggen, Spanje heeft de verheffing wel bekendgemaakt, maar de afstammelingen van de ruiter hebben de titel nooit aanvaard.
En Denemarken?
Denemarken wel. De zoons hadden geen afstammelingen. Vandaar die dubbele naam. Doordat ik van de dochter afstam, heette ik in 1813 de Wild. En toen hebben we bij het herstel van het koninkrijk in 1813... van koning Willem I de toestemming gekregen om de naam de Ruiter voor onze naam te voegen. Dat betekent dus dat ik niet de Deense adelstitel kan claimen, maar wel het wapen, dat voer ik wel. 2007 was een ruiterjaar. Hij is dus in 1607 geboren, dus 2007 was 400 jaar. En koningin Beatrix is erbij geweest en bij de sluiting van het jaar prins Willem-Alexander en Maxima. We hebben in dat jaar een heel wat activiteiten gedaan.
Hoe is hij gesneuveld?
Helaas is hij gesneuveld in een gevecht in Messina tegen de Fransen. En de admiraal die de leiding had van de vloot tegenover hem was een leerling van hem. Die heeft in de Vierdaagse Zeeslag, Tweede Engelse Oorlog, heeft hij aan boord van de Zeven Provinciën eigenlijk les gehad van de ruiter. En toen die hoorde dat de ruiter gesneuveld was, heeft hij de strijd gestopt en heeft twee Franse oorlogsschepen heeft hij afgevaardigd om het schip waarmee het lijk van de Ruiter naar Nederland gebracht zou worden, te convoyeren. En voor de Franse kust aan de Atlantische Oceaan en bij het kanaal heeft Lodewijk de XIV toen opdracht gegeven dat alle Franse havens waar het schip passeerde 21 saluutschoten zouden moeten afgeven. Dus dat was een iets andere tijd van oorlog dan we tegenwoordig gewend zijn.
Maar ik realiseer me eigenlijk pas nu dat Michiel de Ruiter niet alleen na zijn dood heel erg belangrijk was, maar zelfs voordat hij overlijdt. Want als ze met z'n allen daar een paar saluutschoten gaan geven aan die zeehavens in die tijd, dat zal nogal wat organisatie teweeg hebben gebracht.
Nou ja, ik overdrijf niet als ik zeg dat zelfs buitenlandse historici, dus niet Nederlanders die alleen maar hoera hoera zeggen en zichzelf op de borst kloppen, maar buitenlandse historici verklaren hem tot de grootste marinestrateeg die ooit geleefd heeft. Als de Ruiter er niet geweest was, in samenwerking met Johan de Witt, dan was Nederland geen Nederland geweest hoor. De slag bij Kijkduin in 1673. Toen stonden Engeland en Frankrijk klaar om Nederland te bezetten. Als ze dat gelukt was en de Ruiter die slag niet had gewonnen, nou, dan had u geen Nederlands gesproken, ik ook niet. Dan was het over en uit geweest met het kleine Holland. Engeland en Frankrijk waren straatarm en die koningen die wilden dat rijke landje graag inpikken. Nee, het is geen overdrijving als ik zeg dat Nederland zijn bestaan echt in de 17e eeuw aan de Ruiter te danken heeft gehad.